En inmiddels zijn wij terecht in hoofdstuk 9 en 10. Wat maar een heel klein hoofdstukje is van 3 versjes. Kortom, we zijn in het slot van de geschiedenis. Ik ben geneigd te zeggen, het is het hoogtepunt van de geschiedenis. Aan de andere kant moet ik zeggen, nou ja, eigenlijk hebben we het verhaal inmiddels wel gehad. Dat wil zeggen, wij hebben niet de minste problemen te aanvaarden dat al wat er aangekondigd werd, tot en met hoofdstuk 8, om zo te zeggen, dat dat ook daadwerkelijk vervuld wordt. En die vervulling vinden we dan inderdaad, zoals verwacht, in hoofdstuk 9. Als ik het hoofdstuk lees, denk ik altijd, nou, dat had ook wel wat korter gekund. Het wordt wat uitgebreid, de dingen beschreven, meerdere malen zelfs. Maar het gaat er natuurlijk toch om dat we zijn in de uiteindelijke praktische uitwerking van wat we in de voorgaande hoofdstukken gelezen hebben, wat aangekondigd was en zo verder. Het zal u dus ook waarschijnlijk niet verbazen dat we hier in hoofdstuk 9 en 10 profetisch, en daar gaat het toch allemaal om, profetisch terecht zijn gekomen in de dagen die wij gewoonlijk noemen de wederkomst van Christus. De dagen waarin van Gods wegen en door de Heer Jezus Christus orde op zaken gesteld wordt hier op aarde. Dagen dus waarin uiteindelijk het ideaal gerealiseerd wordt, hier onder de zon om zo te zeggen, het ideaal van vrede. Ik heb meteen het woord vredesproces in gedachten. Vredesproces, een moeizaam gebeuren dat moet leiden tot vrede op aarde en in de mensen een welbehagen enzovoorts. En u en ik weten dat dat weliswaar gerealiseerd zal worden, maar langs de totaal andere kant, de tegenovergestelde zijde. Wat hier werd nagestreefd in voorgaande hoofdstukken was een eenheid onder de volkeren en in de wereld, op aarde of hoe je dat maar zeggen moet, door simpelweg het annihileren, is dat een mooi woord? Kan die ermee doen? Het is een mooi woord, maar het betekent niet wat moois. Het wegdoen van de Joden. En via de Joden van Israël, want u moet nog steeds voor ogen houden dat de Joden in dit Bijbelboek een beeld zijn van Israël als zodanig. Hè. Die mag u niet vergeten. Hè. Mordechai is een type van de Heer Jezus. Esther is een type van de gemeente. En de Joden zijn dus een type van, logischerwijs volgt die zin, zijn dus een type van, en niet maar van zichzelf uiteraard, want dat zou een stijlbreuk opleveren, een logische fout, om zo te zeggen, een fout in de logica. De Joden zijn een beeld van Israël, dat is waar het over gaat. Maar de eenheid wordt tot stand gebracht niet door Israël uit te roeien, maar de eenheid wordt precies langs de andere kant tot stand gebracht, namelijk door de vijanden van Israël uit te roeien. Onder de vijanden van Israël te verstaan in de eerste plaats dus de vijanden van Mordechai. De vijanden van de Heere Jezus Christus. U weet wat de Heere Jezus daarover zei. Als hij eenmaal in zijn koninkrijk zou gekomen zijn. Nou ja, het was in een gelijkenis. Maar hij zei, deze mijn vijanden die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier voor mij en sla ze dood. Of breng ze hier en sla ze voor mij dood. Dat was, meen ik, in Lucas 19, aan het eind van de gelijkenis van de ponden. Dat is wat de wereld te wachten staat. Wat ook Israël, en ook inderdaad dus de twee stammen van Israël, de Joden, te wachten staat. Ik weet wel, dat mag je niet meer hardop zeggen, dat wordt je niet in dank afgenomen. Maar dat is wat Israël te wachten staat en in het bijzonder het Joodse volk, de Joodse staat te wachten staat. Verdrukking van Gods wegen uitlopend in de vernietiging van die staat als zodanig, waarbij zijn vijanden inderdaad gedood zullen worden. Want ja, zaligheid is door het geloof. En dat is een uitdrukking uit Romeinen hoofdstuk 10, waar dat gezegd wordt, in de eerste plaats in verband met de Joden. U zult het maar na. Dat hoef ik verder niet, vind ik tenminste niet nodig. Dat hoef ik verder niet te beargumenteren of zo. Het zijn zulke elementaire, basale Bijbelse waarheden. Ze zijn weliswaar, dan wel, ze worden weliswaar bestreden. Ze zijn omstreden. Maar ik trek me daar maar weinig van aan. Ik vind het zo elementair. Dat 2 keer 2 = 4 is, vind ik ook niet nodig elke keer opnieuw uit te leggen en voor te rekenen met een telraampje. He? Dit soort dingen ook niet. Die zijn zo vanzelfsprekend. Het zijn de eerste beginselen van de woorden Gods. En de schrijver van de Hebreeënbrief zei, daar gaan we niet elke keer weer over spreken. We gaan nu gewoon verder. En dat was Hebreeën hoofdstuk 6. De eerste verse waar dat staat. Wat we hier in hoofdstuk 9 vinden, spreekt dus logischerwijze, kan niet anders, mede omdat het het eind van het verhaal is, over de dagen van de wederkomst van Christus. Hoe het dan afloopt met die eenwording, weet u nog, want daar ging het hele verhaal over, hè? De wereld moest één worden, dat had te maken met die 12 en dan die 13, weet u wel, eenheid. Tot stand brengen van de eenheid en daarmee van de vrede, want dat is een ander woord voor eenheid, hè? Vrede, vereniging. Wij lezen erover in Esther hoofdstuk 9, in de 12e maand nu, dat is de maand Adar, op de 13e dag derzelve, en daar hoef ik niet meer bij stil te staan, die datum was lang tevoren aangekondigd, dus dat moet nou maar duidelijk zijn, hè. De 13e van de 12e maand, die bij gelegenheid ook de 13e had kunnen zijn als het de schrikkelmaand was geweest. Noem maar op. Allemaal dingen die wij doorsproken hebben, dus ik laat het nu maar zitten. Op die 13e zou het moeten gebeuren. Ik heb het eens voor je uitgerekend, misschien heb ik het al eerder verteld, maar dat weet ik niet meer. Ik heb het eens uitgerekend, de 13e van de 12e maand is volgens de eenvoudige rekenwijze de 343ste dag van het jaar. Dag nummer 343, dat zegt u niks, maar 343 is... Even ontbinden in factoren. Doen ze niet meer, hè, denk ik op school, hè. 343, 7 x 7 x 7, 7 tot de derde. Het is een 7 op het hoogste niveau. U zit me aan te kijken alsof u... U weet, 2 keer 2 is 4. 7 x 7 is 49. En weer maal 7 is 343. Ja, dat is, ik kan het niet helpen. Maar die 7 zit er wel degelijk in verborgen in die datum, hè. Het was 12 en dan de 13e, maar het is ook 7 tot de derde. Zoals je ook hebt 2 tot de derde, dat weet je ook wat dat is, hè. Dat is 8. Kijk eens aan. Ja, maar je hebt ervoor doorgeleerd. Jaren, mag ik wel zeggen. Maar dat doet er nou niet toe. Nou goed. Ik ga er maar niet verder op in. Moet je nog meer rekensommetjes hebben? Je bent nou wakker. Oké, in Esther 8 vers 9 is sprake van de derde maand. Op de 23e dag derzelfde maand. En als we daarna zijn in hoofdstuk 9 vers 1, dan zijn we 260 dagen verder. Reken het maar eens na. 260. En die komt van de 26. En de 26 is 2 maal 13. Heel goed, je bent weer bij die 13 en die 26 is bovendien het getal van Jehovah, de naam Jehovah, weet u wel. Langs alle kanten kom je bij dezelfde dingen terecht. Dit is het werk van de Heer zelf. Hij is die 13e, hij is dat centrum van die cirkel of desnoods van die bol. Hij is degene die de 12 verbindt tot 1. Enzovoorts. En dan weet u weer waarom in de wereld de 13 beschouwd wordt als ongeluksgetal. Maar het is het tegenovergestelde. Toch? Het is de Heer. Die van buitenaf komt, maar die in het midden gezet wordt, om zo te zeggen. Die het centrum is van de wereld en de wereldgeschiedenis om wie alles draait. Waarmee ik meteen ook weer een argument gegeven heb voor het feit van dat de hemel binnen is en de aarde buiten, weet je wel, maar dat verhaal dat vertel ik niet meer. Hè? Nou, maar dat zit daar ook allemaal aan vast. Maar goed, deze datum overigens, daar vinden we geen parallel van. Dat wil zeggen, je vindt de datum elders in de Bijbel niet genoemd. De 13e van de 12e maand, de 14e en de 15e, de twee dagen hierna, die in dit hoofdstuk een rol spelen, trouwens ook niet. De datum komt alleen hiervoor. En de datum komt ook niet voor in de andere helft van het jaar. U weet wel, het jaar is in tweeën verdeeld. Of anders gezegd, die maanden zijn, wat de nummering betreft, met een half jaar verschoven. Zodat je soms de data wellicht uit de 12e maand moet leggen naast die van de 6e maand. Omdat ze overeenkomen. Maar in de 6e maand vind je deze datum ook niet terug. De 13e, 14e, 15e van de 6e maand. Je vindt dus geen parallel. Je vindt geen clue. Je vindt er geen verwijzing in naar andere schriftgedeelten. Hij staat op zichzelf. Dus ik kan er ook verder niks over zeggen. Of die datum in de toekomst ook ooit een keer een rol zal spelen, kan ik dus ook niet zeggen. Nou ja, je kunt. Je kunt erover nadenken, je kunt zeggen, nou ja, misschien vindt de uiteindelijke wederkomst van Christus plaats op de 13e van de 12e maand, of de 14e, of misschien de 15e en begint dan de 1000 jaren. Misschien zou dat zo zijn, maar dat weet ik niet. Ik kan het ook niet uitrekenen. En je vindt, zoals gezegd, geen verdere aanwijzingen daarvoor. Maar de betekenis van die getallen als zodanig vind ik mooi genoeg. Omdat het fundamenteler is dan alleen maar het aanwijzen van een datum, hetzij in het verleden, hetzij in de toekomst. Maar dit was die datum die door het lot bepaald was, door het Poer. Vandaar ook de instelling van het Poerimfeest, dat staat in mijn Bijbel boven vers 20 van dit hoofdstuk. En dat feest bestaat nog, waarover later meer uiteraard. Maar die datum is bepaald door het werpen van het lot. Zo ging het in de wereld nog eenmaal. Ze streven naar eenheid, naar gemeenschap, het was er altijd geweest. Het was er in de Bijbelse geschiedenis, in ieder geval sinds de torenbouw van Babel. Mensheid verenigen rondom één middelpunt, om zo te zeggen, zowel letterlijk als overdrachtelijk. Men streeft er tot in onze dagen nog steeds naar. Het zal ook tot stand komen, alleen dat middelpunt is niet Babel, maar het is Jeruzalem. En het is niet de God deze eeuw, maar het is de God van de toekomende eeuw. Het is niet, wie is het niet? Ja, niemand niet. Het is niet Thor, Odin, Wodan, dat is modern tegenwoordig, hè? Oude Keltische goden. Scandinavische meer in het bijzonder. Het is niet Jupiter, het is niet Uranus, het is dus zeker ook niet Saturnus, het is niet Zeus, het is niet Allah, het is niet, wie is nog meer niet, niet de Maitreya. Ja. Wie had ik nog meer niet gehad? Boeddha, voor mijn part, ja. Mag die, het is niet Lau de Palingboer, hoewel ik hem te veel eer doe door hem in dat rijtje te zetten. Nee, niet iedere gek is meteen ook een werktuig van Satan.
Is dat een baan? Baan?
Die ken ik niet.
Wat een uitdaging.
Snakeland.
De man met die tatoeages.
Oh, ik dacht dat het Snakeland heette, maar de goede doet. Die zijn het dus allemaal niet. Het is Mordechai, dat wil zeggen Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De koning naar de ordening van Melchizedek. Die aan het hoofd staat van Esther. Die aan het hoofd staat van de gemeente, namelijk. En langs die weg, door hem en zijn gemeente, zou die eenheid hier op aarde tot stand komen. Of anders gezegd, zou dat koninkrijk, een Israëlitisch koninkrijk, op aarde gevestigd worden. En in hem en door hem en de gemeente maakt zich God openbaar. Immers Christus en de gemeente zijn beeld Gods. En God is de onkenbare, daarom komt hij hier in Esther ook niet voor. Maar hij wordt vertegenwoordigd door degene die het beeld Gods is. En dat is Christus inclusief zijn lichaam. En in de geschiedenis hier uitgebeeld door Mordechai en Esther. Dat is ongeveer het verhaal. Ik probeer het elke keer opnieuw te zeggen in de hoop dat ik het weer van de andere kant belicht en tegen een andere achtergrond. Was de bedoeling. Maar er staat in de 12e maand, dat is de maand Adar, dat weten we langzamerhand wel. Op de 13e dag, dat weten we langzamerhand ook. Toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was dat men het doen zou. Toen tijd werd om die wetten uit te voeren. Kortom, ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen en definitief te onderwerpen dus, zo is het omgekeerd. Dat is mooi voor de mensen die het graag zwart-wit zien. Dat hoor ik in het algemeen ook in de eerste plaats bij. Dat grijs, dat komt later wel, hè. Dat is meestal met grijs zo, broeder. Ja, dat komt later. Het is omgekeerd. Dat valt mij trouwens vaker op. U ook, heb ik wel eens van u gehoord. Het valt ons vaker op dat de waarheid precies andersom is dan men dikwijls denkt. Men heeft het zaadje ondersteboven gezet, binnenstebuiten gekeerd of links en rechts verwisseld, wat het maar is. Maar dat is het. En hier staat het ook, hè. Het is omgekeerd. Want de Joden heersten over hun haters in plaats van dat de haters heersten over de Joden. Want wat er gebeuren gaat, nou ja, wat er gebeurde, maar ook dus wat er gebeuren gaat, staat in vers 2, want de Joden vergaderden zich in hun steden, in hun plaatsen gewoon, waar het maar was. Ze vergaderden zich in hun steden in al de landschappen van de koning Ahasveros, want u weet, het rijk was verdeeld in 127 landschappen, zoals het begin van dit Bijbelboek zegt, dus in het hele rijk. Vergaderden zich de Joden in hun steden, in het rijk, in de landschappen van koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degenen die hun verderf zochten. Niet de hand te slaan aan een ieder, maar alleen aan degenen die hun verderf zochten. Want er waren twee wetten in werking voor die datum, namelijk de vijanden van de Joden zouden de Joden mogen doden, vernietigen, verdelgen en verdoen. En de andere wet was dat de Joden zich mochten verdedigen tegen hun vijanden. Dus het wordt een soort duel. En hier verzamelden zich de Joden om hun hand te slaan aan degene die hun verderf zochten. En niemand bestond voor hen, dat wil zeggen niemand stond voor hen. In de zin van niemand bleef voor hen staan of ook bestaan. Dat is een vaste uitdrukking in de Statenvertaling, hè. Die vijanden konden niet stand houden, want hun lieder schrik was op al die volken gevallen. Dat wil zeggen, de Joden waren een schrik voor hun vijanden. Eenvoudig omdat ze onverslaanbaar bleken te zijn. En er staat nog meer bij, vers 3. En al de oversten der landschap en de stadhouders en de landvoogden en die het werk des konings deden, want ze hadden ook ambtenaren daar blijkbaar, verhieven de Joden, want de vrezen van Mordechai was op hen gevallen. En daar ziet u, het gaat niet maar over de Joden, het gaat in de eerste plaats om Mordechai, die immers de tweede in het rijk was geworden. In plaats van Haman had ingenomen en onder de koning de hoogste was in het rijk. En men onderwierp zich aan hem, dat wil zeggen, men was bang voor hem. Men vreesde hem. Nou ja, het woord bang zijn was eigenlijk niet wat ik had moeten zeggen. Maar het woord vrezen is wel goed. Hè? Dat wil zeggen rekening houden met iemand die machtiger is. Dat is wat zij deden. En in plaats van, althans dikwijls, in plaats van dat men de Joden probeerde te verderven, gebeurde het omgekeerde, staat er. Zij verhieven de Joden. Zij wilden geen enkel risico lopen om als vijand van de Joden te worden aangemerkt, want in dat geval zouden zij ten prooi vallen aan de wraak van de Joden in overeenstemming met de wet. Dus het effect was omgekeerd. In plaats van dat men de Joden probeerde te doden, verhief men de Joden. Dat wil zeggen, men diende hen. Men eerde hen. Veiligheidshalve. En met recht. En dat met het oog op Mordechai in het bijzonder. Van Mordechai wordt ook uitdrukkelijk gezegd in vers 4. Want Mordechai was groot in het huis des konings. Of werd groot in het huis des konings, maar dat staat er toch achter, dus dat maakt niet zoveel uit. Die was niet alleen maar officieel in de positie van Haman gezet, maar hij maakte dat ook blijkbaar waar. Hij had in korte tijd, in 260 dagen hebben we uitgerekend, een flinke reputatie opgebouwd. Mordechai was groot of werd groot in het huis des konings en zijn gerucht ging uit door alle landschappen, want die man, die mens, staat er gewoon, die man, die mens, Mordechai werd doorgaans groter. En je vraagt je af wat het woord doorgaans is in het Hebreeuws, toch of niet? Als je een goede neus daarvoor hebt, dan denk je dat doorgaans, wat is dat in het Hebreeuws? In de eerste plaats zou je moeten afvragen wat betekent het in het Nederlands. En in het Nederlands betekent het wat het lijkt te betekenen. Het gaat maar door. En in gewoon Nederlands zeggen wij dus, hij werd groter en groter. En laat dat er nou precies staan in het Hebreeuws. Groter, groter. U weet wel, dat is dat eigenaardig taalkundige verschijnsel, dat als een woord sterker moet worden, herhaalt men het gewoon. U weet wel. Ik zal mij te dien dagen verbergende verbergen. En als je daarvan eet, zul je stervende sterven. Het woord wordt dus gewoon herhaald. Hè? Zo liggen wij in het lange gras, aanlang, aanlang. Maar dat was Sanni Brand, die lag geloof ik in het lange gras. Was het niet Sanni Brand of wie was het? Het was niet Sari Menees, maar een andere Zuid-Afrikaanse dame. Hè? Of wie het maar was, de Indonesische dame was het. In het aanlang, aanlang. In het gras, maar twee keer gras is gewoon hoog gras. Hè? Dan moet de helft er nog af. Nou goed. Die man Mordechai werd groter en groter. Waar het over gaat natuurlijk, dat begrijpt u toch, is over Christus in zijn wederkomst, die tamelijk klein begint, verhoudingsgewijs, maar hij wordt groter en groter en hij gaat door met groter te worden. U weet toch hoe dat is niet algemeen. Ja, u weet ik niet. Maar in het algemeen is dat niet zo bekend. U weet hoe dat is. Hè? In het algemeen wordt vaak gedacht, als men er tenminste nog überhaupt over denkt tegenwoordig, dat in de wederkomst van Christus hij verschijnt en dan beginnen meteen de 1000 jaren. Bam, van de ene dag op de andere. U weet wel, aan het eind van slechts 3,5 jaar grote verdrukking, door velen zwaar onderschat, verschijnt daar de Heer en dan is in één klap koek en ei. Dan is het vrede en dan beginnen de 1000 jaren enzovoorts. En men mist daardoor eigenlijk het grootste deel, althans in de tijd gerekend, chronologisch, mist men het grootste deel, veruit grootste deel van de grote verdrukking. En dus ook van alles wat in openbaring, boek Openbaring wordt aangekondigd. Nou ja, wordt ook aangekondigd in het Oude Testament, maar vooruit. Wat er in die dagen gebeurt namelijk, is dat de Heer een klein gelovig overblijfsel verzamelt uit de Joodse staat, die bij die gelegenheid volstrekt, maar dan ook helemaal verwoest wordt, zodanig dat er geen leven in overblijft. Geen dierlijk leven, geen menselijk leven, geen Joods of Israëlitisch of Israëlisch leven, ook geen Palestijns leven en ook geen trouwens Oost-Europees leven, want het was daar ook toevallig aanwezig. Dat is het lot, weet u wel, het poer. Maar er blijft niks over en een klein beetje blijft over, maar niet in het land, maar het wordt verzameld buiten het land in de woestijn, want daar zou de Heer zijn volk oordelen. Uitgebreid, al in het Oude Testament en ook in het Nieuwe. Men is het kwijt. En men begrijpt het niet omdat men denkt dat bij die gelegenheid de 1000 jaren beginnen en dat er vrede is in heel de wereld. En dat is niet zo. Begint men met een klein gelovig overblijfsel. in de woestijn. Nou ja, vooruit kan geen kwaad, denkt de wereld. En denkt ook de antichrist, zal ik maar zeggen. Dat kan wel kwaad. Dat wil zeggen, voor het rijk van de tegenstander. Want deze man, de Heer Jezus Christus, is van Gods wegen gesteld om de gehele aardbodem te oordelen. Ik citeer uit Handelingen 17, uit veiligheidsoverwegingen. Want ja, ik noem hem een man en dat vinden velen niet goed, maar het staat wel zo in de Bijbel, dus dan kan ik het ook zeggen. God heeft een mens aangesteld om de hele aardbodem te oordelen. Dat zal hij ook doen. Zo in de loop der tijd. Uitlopend op een climax en op een datum ook. De tijd waarin de Heer komt alsnog om te zitten op de troon zijner heerlijkheid in Jeruzalem. Definitief. Misschien is dat dan het einde van de 12e maand. Ik zou er niet van opkijken als het zo is. Maar u moet niet rond vertellen dat ik beweer dat het zo is. Want dat is niet zo. Hè? Maar dat lijkt mij voor de hand te liggen. Bij gebrek aan andere informatie, voor zover ik weet. Maar er gaat een periode aan vooraf waarin de Heer Jezus Christus, ongetwijfeld onder de naam Jezus, ook hier op aarde, Jezus van Nazareth, de zoon van David, groter en groter zal worden. Zodanig dat het uitloopt op de vernietiging van al zijn vijanden en de onderwerping van alle volkeren der aarde aan Israël. En daarmee aan Mordechai en Esther. Maar ik bedoel de dubbelzinnigheid meteen, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Goed. Hij werd groter en groter. Dat wil zeggen, hij had een grote invloed hierop. En men had respect voor hem. En uit die hoofden was men van mening, je kan beter niet tegen hem in opstand komen. Je moet het niet opnemen tegen de Joden en daarmee tegen Mordechai, want dan ga je niet redden. Er is maar één ding wat je kunt doen. Ze eren. Ze verheffen. Ze hoog houden. Dan wel maken. En dat staat er dus. Hè. Zij verhieven hen. Zij verhieven de Joden, vers 3 nog een keer, want de vrees van Mordechai was op hen gevallen. Want Mordechai was groot in het huis des konings, en dat is de wereld als zodanig. Mordechai was groot in het huis des konings, zijn gerucht ging uit door alle landschappen. Dat zal je gedacht zijn. Niet alleen dat de Heer in die wederkomst steeds meer in het nieuws zou komen, als degene die bezig is de een en ander weer op poten te zetten daar in Palestina, om het maar eenvoudig te zeggen, maar ook zal in die dagen het evangelie gepredikt worden, weten wij uit de profetie, door Israël in het algemeen, en meer in het bijzonder weten wij uit het boek Openbaring, door 12 × 12.000 verzegelden, uit de 12 stammen van Israël dus, hè? Heb je dat getal 12 weer. En zelfs als je dat leest in de Openbaring, wat is het, 7? Over 144.000, dan vraag je je af met de opsomming van die stammen van Israël. Maar waar is de 13e? Leuk, hè? Want je mist er toch altijd heen. Maar daar ga ik niet op in. Goed. Mordechai, die man werd doorgaans groter en groter. Vers 5. De Joden nu sloegen op al hun vijanden met de slag des zwaards en der doding en der verderving, want u weet, de dagen van de ballingschap kenmerken zich door het gebruik van synonymia. Nou ja, die synoniemen die vind je dus in het boek Daniel in hoge mate, en ook hier in het boek Esther, doden, verdelgen en verdoen, enzovoorts. Hè. Volkenscharen, natie en tongen, hoe het maar heten mag, hè. Uitdrukkingen die herhaald worden. De slag des zwaards en der doding en der verderving. Men zou er niet te gering over denken. Dus een bloedbad. En zij deden met hun haters naar hun welbehagen. Het wordt hen kwalijk genomen. Men vindt het niet christelijk. Het berust op een misverstand, hoor. Dat heb je altijd, hè. De Bijbel wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. Als men vindt dat men niet de moeite moet doen En vooral niet het geld moet uitgeven om oorlog te voeren, zeg maar de Bijbel leert toch dat we vrede zouden hebben en dat we onze vijanden lief zouden hebben, dat we tolerant zouden zijn, naaste liefde en dat soort dingen meer. Dat bespaart ons een boel geld, dus daarom vinden we dat. Want de Bijbel leert net zo goed dat de vijanden van God zullen gedood worden, uitgeroeid. En wie het niet bevalt, die leert dat iedereen behouden wordt. Want er is altijd wel een tekst voor te vinden. Dat er staat, de aarde zal vol zijn van kennis des Heren. Of anders, simpelweg, God wil dat alle mensen zalig worden. En God wil is wet, dus gebeurt het ook. Wat een zeer dwaze redenering is. Je moet beginnen met je af te vragen of die wil van God niet gewoon de wens van God is. En dan ziet het er ineens heel anders uit. En dat is alleen maar een taalkwestie. Wat betekent dat woord? Maar men weet altijd wel ergens wat te vinden in de Bijbel. En als Israël dan ons voorbeeld is, u weet wat tot Israël gezegd werd. Je gaat het land in en ieder die je voor de voeten komt, sla je dood. Die laat eruit. En als later mis met ze gaat, dan staat er, ja, dat komt omdat je je vijanden hebt laten leven. Hoezo christelijk? Nou ja. Het gaat over andere omstandigheden en een andere tijd. In onze dagen heerst genade. Dat is zo, maar dat blijft niet zo. Genade blijft wel, maar heerschappij van de genade is een ander ding. Zo is dat nou eenmaal. In de toekomst zal God recht doen op aarde. En de Bijbelse waarheid is dat de ziel die zonde zal sterven. Punt uit. En de ziel die zondigt is primair degene die de Heer en zijn woord afwijst. Die zich niet aan de schepper wil onderwerpen, dan houdt het op, heeft hij geen recht om te leven in deze schepping en hij zal dus gedood worden. En als u zegt, ik vind het wel wreed, dan moet ik u zeggen, nou dan heb ik nog een andere voor u. Tot op onze dagen sterven mensen. Sterker nog, de Bijbel zegt, tot in onze dagen zijn alle mensen gestorven. Ze gaan toch dood. Dat is al zo. Dat is inherent aan deze wereld nou een keer. Je mag blij zijn dat je het leven hebt hier. En de bedoeling is dat je er wat mee doet. Dat zegt de Bijbel ook. Uitdrukkelijk overigens. Maar dat is het dan. Maar daar komt een eind aan. Zo wreed is het niet dat van Gods wegen de zondaar gedood wordt. De mens wordt toch gedood. Het zit hem in zijn natuur. Waar het over gaat is dat God een genadig God is. Die zegt, nou ja, je leeft nu in een tijdelijke wereld, maar hier heb je van mij eeuwig leven. Take it or leave it. En als men het niet takt, dan zal men het moeten lieven. Hoe heet dat, hè? Wat zei die, hoe heet zo'n man, president of was het de premier of weet ik veel, van Australië. Die was het nieuws. Die heet niet minister-president, maar van Australië. Die hield een toespraak gericht tot ook daar de moslims in het land. En hij zei zoiets als, jullie zijn hier welkom, wij respecteren jullie geloof, wat een verkeerd woord is, maar dat doet er nou niet toe. Voor het verhaal maakt het niet uit. Dus wij respecteren jullie geloof in de verwachting dat jullie ook ons geloof respecteren. En als je dat niet doet, kun je gebruik maken van het recht dat iedere Australiër heeft. Vertrekken. Dat vind ik een goeie. He? Dan wegwezen. Zo hoort dat ook. Nou ja, goed, en dat is wat God ook zegt, hè, in de toekomst. En wat de Heer zegt in de toekomst. Dit is mijn rijk. Je hebt je aan mij te onderwerpen. Aan onze beginselen die hier in dit rijk gelden. En indien niet, kun je vertrekken. Indien niet goedschiks, dan toch. Nou, kwaadschiks, goed dan. Dat staat er ook, de Heer zal een kwaad over u brengen. Enzovoorts. En dat betekende ook voor Israël in de tijd vertrekken. Want toen de Heer kwaad bracht over het Joodse volk, betekende het ook dat het zou verdwijnen in ballingschap. Zo. Weg. En dat is inderdaad waar het hier over gaat, wat hier gedemonstreerd wordt. Er is niks moeilijks aan, het is ook niet onbegrijpelijk, het is niet in strijd met christelijke principes. Het principe van Christus is, wie niet voor mij is, is tegen mij. En je komt tot mij, krijg je eeuwig leven. Als je niet tot mij komt, dan niet. Maar dan is het de eeuwige dood dus. Zie, en dat is wat geïllustreerd wordt. Dus niet Gods wijze van doen in onze bedeling, in onze heerschappij heet het, huishouding der genade, maar het is wel wat straks na onze bedeling gerealiseerd zal worden, ten einde deze eenheid in de wereld tot stand te brengen, waarin God immers alle dingen, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, onder één hoofd zou samenbrengen. Met dank aan Efeze 1 vers 9 of 10 of wat het maar is. Hè? Dus de Joden nu, vers 5, sloegen op al hun vijanden met de slag des zwaards en de doding en der verderving. En ze deden met hun haters naar hun welbehagen. Dat wil zeggen, ze heersten over hen, dat was geen enkel probleem. En in de burg Susan, dat is meer speciaal in de residentie rondom de koning, rondom Mordechai en Esther. In de burg Susan hebben de Joden gedood en omgebracht, het wordt weer dubbel gezegd, gedood en omgebracht, 500 mannen. En Passandat en Dalfon en Asfata en Porata en Adalia en Aridata en Paramasta en Arizai en Aridai en Faizata. Anders zegt u, waarom heeft u die woorden niet gelezen? Heb ik nu gelezen. Heb je meegeteld? Het hoeft niet, want staat er toch achter. De 10 zonen van Haman. Ik wil het altijd nog willen controleren. De 10 zonen van Haman. De zoon van Hamedata, de vijand der Joden, doden zij. Dat waren er dus samen 510, als je het netjes uitrekent. Maar vooruit, neem aan dat het toch afgeronde getallen zijn. In de burg Susan, 500 vijanden van de Joden. Dat wil zeggen, 500 die stuk voor stuk geprobeerd hebben om de Joden om te brengen. Al was het er maar één. En het is er niet gelukt. Ze werden zelf gedood. 500 en die 10. Over die getallen heb ik weinig te zeggen. Bij 5 denk ik altijd aan de verborgen geestelijke dingen. Daar gaat het hier waarschijnlijk ook over, voor wat het waard is. Maar u begrijpt toch, het zijn vijanden van de Joden. Profetisch zijn vijanden van Israël. En wat daarachter steekt is altijd de macht van de duivel. Daar kom je ook wel terecht zonder dat getal 5 of 500. Hè? Want u weet, 5 staat voor verborgen geestelijke onzienlijke dingen. Dat kan je brengen bij de Heer overigens, maar dat kan je net zo goed brengen bij, laten we zeggen, de 5 koningen der Filistijnen, om maar eens wat te noemen. Dat wil zeggen bij de macht het werk van de tegenstander. Dus ik heb daar verder niks aan toe te voegen. Bovendien waren het er 800, alles bij elkaar, dus vooruit. Daar hebben we het zo over. En wat die 10 betreft, 10 in de Bijbel wordt gewoonlijk geassocieerd met het woord van God. Sommigen zeggen de wet, omdat ze de 10 geboden kennen. Ik ken die 10 geboden niet, ik zou niet weten welke 10 dat zijn. Het zal wel een dag kosten om het te bedenken, maar ik zou het op moeten zoeken eigenlijk. Ik leef niet onder de wet, heb ik ook nooit onder geleefd, dus ik weet het echt niet. Sommigen hebben het over het zoveelste gebod en denken dan dat je weet welk gebod dat is. Ik weet dat nooit, ik ken alleen het eerste gebod. Dat is het dan, en dat is omdat het in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Uiteraard, daar blijven we het dan bij. Maar 10 staat voor het spreken van God. Zoals 10 maal 10, 100, staat voor geloof. Meer zeg ik er nu niet van. Maar diezelfde 10 kan net zo goed zijn het spreken niet van God, maar van die andere die ook spreekt, weet u wel. Dat omgekeerde, daar gaat het toch altijd over. God heeft gesproken, in Genesis 1 en 2 trouwens 10 keer, lees het maar na. En God zeide, het staat er echt 10 keer, en God zeide, enzovoorts. Maar daarna was er een ander die sprak. En daarna trok men in Leiden, was het men jaren geleden in twijfel of de slang wel gesproken had. Maar bij nader inzien trekt men in de hele wereld, en niet alleen in Leiden, in twijfel of God wel gesproken heeft. Dat is nooit punt van discussie, geloof ik. Of toch? Weet ik niet helemaal precies. Maar goed, die twee staan tegenover elkaar. het woord van God tegenover het woord van de slang. En dit is het woord van de slang uiteraard. De 10 van Haman. Nou ja, de 10 zonen van Haman. Maar dat wat Haman geproduceerd had, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus het woord van de magnifique. Dat betekent het woord slang trouwens ook hoor. De glanzende betekent het. Vandaar dat het woord voor koper ook hetzelfde is als het woord voor slang. Dat wat glanst, is het idee, hè. Maar de 10 zonen van Haman worden gedood. Dat wil zeggen, het woord van de tegenstander, dat voort eet gelijk de kanker, zegt het Nieuwe Testament, dat woord zal weggedaan worden. Ik wacht tot iemand vraagt, wordt de kanker dan ook genezen? Dan zeg ik, nou, dat zou me niet verbazen. Dit is echt waar. Het zou me niet verbazen dat daar een parallel tussen is. Maar daar gaan we het niet over hebben. De 10 zonen van Hamedata, de zoon van Hamedata, de vijand der Joden, de Jodenhater, ze doden zijn. Maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. Dat is een merkwaardige uitdrukking die herhaald wordt. Zij sloegen hun handen niet aan de roof, want het staat ook in vers 15 aan het eind van het vers en aan het eind van vers 16. Dan zegt u dat was netjes, dat ze alleen de tegenstander doden en niet aan hun spullen kwamen. Ik moet u zeggen, ja misschien wel, maar ze mochten het wel. Want dat staat in 8 vers 11 aan het eind van het vers. En hun buit te roven. Volgens de koninklijke wet was het de Joden toegestaan hun vijanden te doden en hun buit te roven. Dat laatste deden zij niet. Hetgeen algemeen beschouwd wordt als een demonstratie van dat het de Joden niet ging om hun eigen macht of bezittingen, maar alleen het ging om hun verdediging in het verleden, de redding van het eigen leven. En dat is ook zo. Moet er echt bij vertellen dat naar alle waarschijnlijkheid, ik zei alle waarschijnlijkheid, dan is het dus zeker eigenlijk, hè? Alle waarschijnlijkheid, dat naar alle waarschijnlijkheid de bezittingen van misdadigers vervallen aan de staat. Dat wil zeggen, ze werden sowieso het eigendom van de koning en via de koning van Mordechai en dus toch van de Joden. En zo zal het in de toekomst natuurlijk ook zijn, want de gehele aarde, dat wil zeggen alle volkeren zullen zijn van God en van zijn Christus uiteraard. Zullen aan hem worden onderworpen en daarmee zijn eigendom zijn. Dat geldt voor ons ook. Wij onderwerpen ons vrijwillig aan de Heer Jezus Christus en zijn daarmee zijn eigendom. Met heel ons bezit, zo werkt dat nou eenmaal. Zij sloegen hun handen niet aan de roof. Daarna wordt er geteld in vers 11. Tenzelfde dagen kwam voor de koning het getal der gedoden op de burg Susan. En ook beperkt tot de burg Susan. En de koning zei tot de koningin Esther, te Susan op de burg hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen en de 10 zonen van Haman. Wat hebben zij in al de andere landschappen des konings gedaan? Dat wil zeggen, dat weet hij nog niet. Daar is het ook nog te vroeg voor om dat te kunnen weten in een en diezelfde dag. Dat in dat grote rijk, toch? Dat weet hij niet en hij vraagt, wat is nu uw bede en het zal u gegeven worden of wat is verder uw verzoek? Het zal geschieden. Ze mag weer een wens doen. We raken er ook aan gewend. Toen zeide Esther, dunkt het de koning goed, men laat ook morgen de Joden die te Susan zijn toe te doen naar het gebod van heden. En men hangen de 10 zonen van Haman aan de galg. Het verzoek is dus om die wet nog een dag langer toe te passen. Althans op de burg Susan, niet in het Rijk. Anders dan begrijpt u de volgende verzen niet. Op de burg Susan gaat het verhaal dus nog verder. Niet alleen op die 13e, maar ook op de 14e van die maand. Kennelijk omdat Esther de indruk heeft dat niet alle vijanden der Joden gedood zijn geworden. Zo gaat het dus ook verder, vers 14, toen zeide de koning dat men al zo doen zou. En er werd een gebod gegeven te Susan. Dat wil zeggen, gaat nog een dag door, dit oordeel over de vijanden der Joden. En men hing de 10 zonen van Haman op. Dat wil zeggen, publiekelijk werden ze tentoongesteld. Dat is Saul en zijn zonen ook overkomen overigens. Zij waren al dood, maar daarna werden ze gehangen aan de muur, geloof ik, van Bet-Sian, als ik me goed herinner. Als een demonstratie van de overwinning die behaald is. Alzo wordt er gedaan met de tegenstanders. Vers 15, en de Joden die te Susan waren, vergaderden ook op de 14e dag der maand Adar. En zij doden te Susan 300 mannen. Dat wil zeggen, er waren er dus blijkbaar nog 300 die probeerden de Joden om te brengen. Maar zij werden zelf omgebracht. Dan heb je er bij elkaar dus 800, maar dat zei ik daar straks al. Het waren er meer. En ook hier staat, maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. Dan volgt vers 16 en 17. En die gaan niet over de gebeurtenissen op de burg Susan, staat er ook bij. Maar over wat er in het Rijk, in de landschappen, in de provincies gebeurde. En daar staat, de overige Joden nu, die in de landschappen des konings waren, vergaderden opdat zij stonden voor hun leven en rust hadden van hun vijanden. En zij doden onder hun haters 75.000. Dat gebeurde dus nog steeds op de 13e. 75.000. In de Septuaginta staat 15.000. Dat lijkt een meer voor de hand liggend getal te zijn, maar ik weet het niet. Er is wat verschil in het algemeen tussen vooral de getallen in de Textus Receptus, dat wil zeggen in onze Statenvertaling, en de getallen die genoemd worden in de Septuaginta. Die in de Septuaginta zijn soms aantoonbaar onjuist. Maar of dat voor alle getallen in de Septuaginta geldt, dat weet ik niet. Het demonstreert overigens wel dat het lezen van de getallen in de Bijbel problematisch is. Dat heb ik u al vaker verteld. Er komen soms enorm grote getallen, cijfers voor, die zeer onwaarschijnlijk zijn. Maar goed, als het zo is, dan is het zo. Maar er zijn soms redelijke bedenkingen tegen. De vraag is of de hier gebruikte grondtekst, of die op dit punt wel klopt. Maar essentieel voor ons is het niet, in elk geval, hè. Dus ik houd ook maar gewoon bij wat hier staat, onder vermelding van dat het misschien toch twijfelachtig is. Dat geldt trouwens ook voor de uitdrukking rust hebben en rust hadden van hun vijanden, halverwege dit vers. Volgens Ginsburg, maar ja, daar komt het hele verhaal weer voorbij. Ginsburg is de man die de grondtekst van het Hebreeuws gereconstrueerd heeft zoals die zou moeten zijn. Als men tegenwoordig een Hebreeuws Oud Testament heeft, is het na de bewerking van Ginsburg. Wordt algemeen door niet alleen christen, maar ook door Joden erkend. En Ginsburg was een christen, hè, van Joodse afkomst. Tegenwoordig noemt men zo iemand een Messias beleidende Jood. Maar ja, dan zijn jullie Messias beleidende Friezen. Dus dat maakt me niks uit. Dus, christenen hebben we het over, hè. Doe maar weer. Maar die Ginsburg die zegt nou, ik weet niet meer wat precies zijn argumentatie was. Hij zegt, ja, er wordt gelezen, rust hadden van hun vijanden, maar er staat gewoon wreken over hun vijanden, op hun vijanden. Dus op zijn gezag neem ik dat dan maar aan. Maar ook dat is voor ons niet essentieel natuurlijk. Ze wreekten zich op hun vijanden en daarmee uit, dan hebben ze er ook rust van. Vooruit maar weer, maar voor de goede orde deel ik het maar even mee. En ook hier staat, maar zij sloegen hun hand niet aan de roof. En er staat er uitdrukkelijk bij, vers 17, dit geschiedde op de 13e dag der maand Adar. Je mag dit geschieden weglaten, dan kun je hem nog gewoon doorlezen. Het was gewoon op de 13e dag van de maand Adar, zoals in de wet stond. En op de 14e derzelfde, van dezelfde maand Adar, rusten zij. Dat wil zeggen, hielden zij ermee op, want rusten in de Bijbel betekent gewoon ermee ophouden. Dat kan je al weten sinds Genesis, wat was het, 1 of 2. Op de 7e dag rustig had. Wil gewoon zeggen, niet dat hij zat uit te puffen of zoiets. Maar dat betekent gewoon, hij hield ermee op. En dat betekent het hier ook. Op de 13e dag deden ze dit. Op de 14e niet meer. En op diezelfde, die 14e dag, maakten zij een dag der maaltijden en der vreugde. Een feestdag dus. Vanwege de overwinning op de vijand. En dan volgt vers 18. Maar die gaat niet over de landschappen, maar over de gebeurtenis op de burg Susan. De Joden die te Susan waren, vergaderden op de 13e derzelve en op de 14e derzelve. En zij rusten op de 15e derzelve. En als je het leest met deze klemtonen, is het in één keer duidelijk. En zij maakten de 15e dus een dag der maaltijden en der vreugde. Een feestdag. En dat is altijd maaltijden. Sterker nog, maaltijd, de maaltijd sowieso, maar dat weet u al lang, is een beeld van eenheid. Nou, daar ging de hele geschiedenis over. Hoe komt de eenheid tot stand? De gemeenschap, om zo te zeggen. Door de Joden te verdelgen? Nee, net andersom. Door Israël uit te roeien? Nee, door de vijanden van Israël uit te roeien. En dan komt de vrede, de eenheid, tot stand. En dat is wat maaltijd sowieso betekent, maar dat is ook wat vreugde inhoudt. De blijdschap is altijd vanwege gemeenschap die er is. Dat is moeilijk om het uit te leggen, maar dat is zo. En vandaar dat maaltijd en blijdschap, dat zijn dingen die bij elkaar horen. Eenheid. Maar vanwege dit verschil, vanwege dat de gebeurtenis op de brochure dan een dag langer duurde, krijgen we dus deze uiteenzetting. Vers 19 zegt dan ook: daarom maakten de Joden van de dorpen, de landschappen, die in de dorpsteden woonden, de 14e dag der maand Adar ter vreugde en maaltijden en een vrolijke dag en de zending van delen, cadeautjes betekent het gewoon, hè? Een deel van de eigen bezittingen geeft men aan de ander. Men zendt delen, zegt de Statenvertaling. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Maar het zijn geschenken dus, hè? Der zending van delen aan elkander. Dat loopt dus ongelijk. Vandaar dat we hierna krijgen de instelling van het Purimfeest. En het Purimfeest wordt door de Joden tot in onze dagen gevierd. Op twee dagen dus. Logischerwijs. Op de 14e van de 12e maand, maar ook met een vervolg op de 15e van de 12e maand. En van de 13e, de dag van het oordeel zelf, maken de Joden tot in onze dagen een dag van vasten. Dat is nuttig, want de andere dag is een dag van maaltijden uiteraard. Dus dan heeft men wat meer trek. Zo is dat. Dat het op carnaval begint te lijken, dat zal ook duidelijk zijn. Want Purim wordt beschouwd als het Joodse carnaval. Vooral de 15e, laatste dag van het feest. Dan doet men ook maskers op enzovoorts. Net als bij het westerse carnaval, om zo te zeggen. Ik kan moeilijk zeggen het christelijke carnaval, want zo christelijk is het nog ook weer niet. En die maskers, zeg maar, ja, dat was omdat Esther tot dan toe achter een masker schuil ging. Want de mensen mochten niet weten dat ze Joods was enzovoorts, hè. Dat soort dingen. Ze hebben altijd wel een verklaring ervoor. Maar zo zit dat. Op de 14e viert men feest. Dan wordt ook uit het boek Esther voorgelezen, uiteraard. Het hele boek Esther. En zodra de naam van Haman voorkomt, dan roepen ze er doorheen. Zijn naam wordt uitgeroeid. Of er wordt doorheen geroepen: weg met Amalek. Bijvoorbeeld in het Hebreeuws of in het Jiddisch of wat het maar was ook alweer. En als de naam Haman voorbij komt, dan mogen de kinderen er niet doorheen schreven, maar die hebben ratels. Dus dan mogen ze doorheen ratelen. Waarom ook niet? Ratels werden van oudsher gebruikt in de eerste plaats om vogels te verjagen en dus ook boze geesten. Waarvan vogels, per slot in het algemeen, de uitdrukking zijn. De macht der lucht, hè. Dat is allemaal redelijk goed te verklaren. En op de 15e is het dan carnaval. In Amsterdam ook nog steeds, hè. Nou goed. Maar daarover wordt hier geschreven in vers 20. Mordechai beschreef deze geschiedenissen, waarmee je dus meteen de indruk krijgt dat het schriftgedeelte dat hier volgt dus blijkbaar niet door Mordechai zelf geschreven is. Dat zal ook wel. Door wie dan wel, doet er niet toe. Het is het woord van God en wie hij daarvoor gebruikt om het op te schrijven, dat maakt ons niet veel uit. Maar het wekt de indruk alsof het volgende gedeelte komt uit de boeken der Meden en Persen, waarin immers de geschiedenis werd bijgehouden. Dat weet u uit hoofdstuk 6, het eerste gedeelte. dat het allemaal opgeschreven werd. En hier aan het, in hoofdstuk 10 staat het ook, in vers 2. Zijn die geschiedenissen niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Het lijkt erop dat dit gedeelte, 9 vanaf vers 20, daaruit afkomstig is. Maar dat is allemaal voor de statistiek natuurlijk. Daar staat, 9 vers 20, Mordechai beschreef deze geschiedenis en in zijn brieven aan al de Joden die in al de landschappen van de koning Ahasverus waren, dien die nabij en dien die verre waren. Waar kennen we die uitdrukking toch van? U komt de belofte toe, u hier in Jeruzalem en alle die verre zijn, weet u nog? De zaligheid is voor degene die nabij zijn en voor degene die verre zijn. Voor de hele mensheid, en daar gaat het over. Het zijn woorden die elders gebruikt worden voor de messiaanse zegeningen. Vers 21. Om over hen te bevestigen dat zij zouden onderhouden de 14e dag der maand Adar en de 15e dag derzelve in alle en in ieder jaar. En het gevolg daarvan is dat tot in onze dagen de Joden Purim vieren. Ik vind het wel leuk. Want u weet, de moderne schriftverklaarders, die zeggen allemaal, nou ja, het staat wel in de Bijbel die geschiedenis, maar in de ongewijde geschiedenis vind je er niks over terug. En ze bedoelen, het is dus een verzonnen verhaal, want anders zou het elders ook wel gevonden worden. Ik moet u zeggen, er is een goed bewijs voor dat het historisch is. Namelijk, het tegenwoordig nog steeds volgens de Joodse traditie vieren van het Purimfeest. Waar moet het anders vandaan komen? De geschiedenis uiteraard. Moet ergens een oorsprong hebben. Nou, die oorsprong is duidelijk genoeg. In alle en ieder jaar, vers 22, na de dagen in de welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden en de maand die hun veranderd was van droefenis in blijdschap en van rouw in een vrolijke dag. Dat zij dezelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en der vreugde en der zending van delen aan elkander en der gaven in bijzonder aan de armen. Degene die wat nodig hadden uiteraard. Hè. Maar in werkelijkheid, Purimfeest mag dan herinnering zijn aan deze geschiedenis van Esther. Aan de andere kant, het is natuurlijk profetisch voor wat in de toekomst zal gebeuren voor de dagen van het Messiaanse Rijk op aarde. En de Joden namen aan te doen wat zij begonnen hadden en dat Mordechai aan hen geschreven had. Dat wil zeggen, dit werd een instelling in het Jodendom. Omdat Haman, de zoon van Hammedate de Agagiet, aller Joden vijand tegen de Joden gedacht had hen om te brengen en dat hij het por, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Maar u begrijpt, por mag dan staan voor lot. Maar ik heb u alles gezegd, het is niet maar het lot, maar het woord betekent feitelijk ook vrucht. En de vrucht vind je hier, hè? Het eindresultaat van het werk Gods, het eindresultaat, de vrucht ook van de geschiedenis, heel de menselijke historie, de geschiedenis als zodanig, vinden wij in, laten we zeggen, de 1000 jaren. In de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer die vrucht zal geopenbaard worden. Vers 25, maar als zij voor de koning gekomen was, heeft hij door brieven bevolen dat zijn boze gedachte die hij gedacht had over de Joden op zijn hoofd zou wederkeren en men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dagen Purim van de naam van dat Pur. Hierom, vanwege al de woorden van die brief en hetgeen zij zelf daarvan gezien hadden en wat hen overkomen was, bevestigden de Joden en namen op zich en op hun zaad en op allen die zich tot hen vervoegen zouden, dat men het niet overtraden dat zij deze twee dagen zouden houden naar het voorschrift derzelve en naar de bestemde tijd derzelve in alle en ieder jaar. Dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap en elke stad, en dat deze dagen van Purim niet zouden overtreden worden onder de Joden, en dat de gedachtenis derzelfde geen einde zou nemen bij hun zaad. Let op, dat het gaat om de algemene instelling hiervan, dat spreekt over eenheid en over gemeenschap, en bovendien wordt gesproken over tot in lengte van jaren. dat blijft zo voor altijd. En dat is precies de situatie zoals die ontstaat in de 1000 jaren. Het is de vestiging van het koninkrijk van Christus dat geen einde zou nemen. En bovendien waarin ook van jaar tot jaar herinnering zou zijn, dat wil zeggen feest zou zijn ter gedenking van hetgeen gebeurd is. Om de geschiedenis vast te houden, hè, opdat zij niet zouden vergeten. En wij zullen ook niet vergeten, want hoewel de mensen zijn die denken dat wij straks bij de Heer zijn en dan alles zijn vergeten wat er ooit gebeurd was, moet ik u zeggen, nee, we zullen beter dan ooit weten wat er gebeurd is. Tot eer van God, uiteraard. Nou goed. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abigail en Mordechai, de Jood, met alle macht om deze brief van Purim ten tweede male te bevestigen. Dat wil zeggen, niet alleen Mordechai schreef het, maar Esther schreef het ook nog eens een keer. Het werd van verschillende kanten vastgelegd, maar Mordechai en Esther zijn nou eenmaal één. Het is uitbeelding van Christus en de gemeente. En in Christus en de gemeente liggen deze dingen uiteraard vast. Nou goed. En hij zond de brieven aan al de Joden in de 127 landschappen van het koninkrijk van Ahasverus met woorden van vrede, van vereniging, van eenheid en trouw. Geloof had ik ook wel aardig gevonden. Want dat is hetzelfde woord, dat weet u, hè? Woorden van vrede en geloof. Maar het is wat het is, woorden van vrede en trouw. De woorden Gods, de boodschap van God, is er nou eenmaal een van vrede, van eenheid, van trouw en van vertrouwen in, dan wel geloof in het woord van God. Dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had en Esther de koningin. En gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad. De zaken van het vaste en hun lieder geroep en het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Purim en het werd in een boek geschreven. Zodat de instelling van Purim duidelijk genoemd wordt als een bewijs van deze geschiedenissen, maar tegelijkertijd vooruitgrijpend op, vooruitwijzend naar de vervulling van het een en ander, daarheen is de wereldgeschiedenis onderweg. Het zal eruit zien alsof Christus en de zijnen en ook Israël buitengesteld zullen worden, als het ware uitgeschakeld zouden worden, misschien uitgeroeid zouden worden, maar in werkelijkheid zal het precies andersom gaan, bij verrassing. En dat gebeurt in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan hebben we nog hoofdstuk 10, dat zijn drie versen. Daarna legde de koning Ahasverus schatting op het land en de eilanden der zee, dat wil zeggen op het land, namelijk het hele land, tot aan de eilanden der zee, inclusief de einden der aarde, of hoe maar heet, de machtige gedachte is de hele wereld eigenlijk, hè. Maar dat is precies wat de Heer zal doen, dat wil zeggen, men zou hem dienen en het betalen van schatting is de uitdrukking van onderwerping, van oudsher altijd geweest. Iets dergelijks vonden we trouwens reeds in Genesis, na de geschiedenis van Jozef, want het hele land werd aan Farao onderworpen, werd zijn eigendom, weet u nog? Lang verhaal, wordt meestal vergeten, maar het is de uitdrukking van de dagen van het koninkrijk van Christus hier op aarde, waar de volkeren aan Christus zullen onderworpen worden. Er zijn vele schriftplaatsen die daar verder ook over spreken. En ook over inderdaad dat de heidenen, de volkeren de aarde van jaar tot jaar zullen optrekken naar Jeruzalem. Om daar hun onderdanigheid, onderworpenheid aan de koning te bevestigen en het loofhuttefeest te vieren. Over het Purimfeest lees je verder niet meer, overigens. Maar wel over dit verschijnsel als zodanig. Al de werken nu zijn er macht en zijn gewelds en de verklaring der grootheid van Mordechai, de welke de koning groot gemaakt heeft. Maar het gaat over Christus uiteraard, hè? Al die werken zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië. Ja, sterker nog, al die geschiedenissen zijn geschreven in de Bijbel. Op voorhand, als woord dat niet vergaat, dat blijvend is, dat ook niet vergeten zal worden en dat ook niet veranderd kan worden. En u begrijpt dat die beschrijving die ik geef net zo goed de beschrijving is op lager niveau van de kronieken der koningen van Medië en Perzië. Het is wet van Medië en Perzië, het kan niet veranderd worden. Maar op hoger niveau is het gewoon een beeld van het woord van God. Vergis u niet, straks in de eeuwigheid, om zo te zeggen, zal men zich ook afvragen, maar hoe is het allemaal zo gekomen? Net zo goed als men in onze dagen zich afvraagt hoe is het zo gekomen en men verzint iets als een evolutietheorie of wat dan ook maar. Of een Big Bang of weet ik veel wat men allemaal bedacht heeft daarvoor. Maar het staat vast. Het is geschreven. Het is vastgelegd in dat onvergankelijke woord van God. En dat is waar het over gaat. Ik denk dat we straks in de eeuwigheid nog steeds dezezelfde Bijbel lezen. Over hoe het geweest is. En misschien nog wel meer. Want er zijn ook nog die andere boeken, weet u wel. De boeken der werken. Die op de jongste dag geopend worden, zegt Openbaring. We zullen weten wat het was. En wat God gedaan heeft, uiteraard. En hoe het zo gekomen is dat wij daar zijn. En ons geheugen zal ons dan niet in de steek laten. En naast dat hebben wij dat woord van God, uiteraard. Dat onvergankelijk is en eeuwig blijft. Nou goed, de werken, de grootheid van Mordechai is die grootheid van Christus. Want de Jood Mordechai, moet je je voorstellen, de Jood aan het hoofd van die gehate. Wiens naam gebruikt werd als vloek, de eeuwen door. Diezelfde Jood, Jezus. Daarvan staat, hij was de tweede bij de koning Ahasveros. Daarom kennen wij de Heer Jezus ook als tweede. Dat wil zeggen, als de uitdrukking van degene die hoger is dan hij. Dat wil zeggen, de onzienlijke, de onkenbare God. Maar die neemt gestalte aan in de persoon van Jezus van Nazareth. De Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. Dat is Christus. En onder ganse zaad verstaan wij misschien historisch slechts het Joodse volk binnen het kader van deze geschiedenis, maar ik moet u erop wijzen dat de Bijbel spreekt over Christus als het hoofd van een nieuwe mensheid. U weet wel, aan de ene kant hebben we de mensheid waarvan Adam het hoofd is, de Adamitische mensheid, een mensheid die ook aangeduid wordt met de naam van Adam, zodanig dat men zelfs de naam van Adam vertaalt met mens, min of meer toch ten onrechte. Maar goed, het is te verklaren, maar tegenover die aardse, die oude mensheid, de vergankelijke mensheid, noemt Romeinen 5 de Heer Jezus Christus als hoofd van een nieuwe mensheid. Waarbij die nieuwe mensheid niet maar bestaat uit zijn oude familie of uit Joden of desnoods Israëlieten, maar uit al diegenen die uit God dan wel uit de geest zijn geboren. Kortom, al diegenen die wedergeboren zijn. Die zijn zijn zaad. In u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. En de Bijbel verstaat daar uitdrukkelijk onder niet alleen Israël, maar ook de heidenen. En dat is in onze dagen ook zo, dat weten wij. Wij zijn heidenen hoogstwaarschijnlijk, althans wij waren het. Althans wij waren wellicht geen Joden, maar niettemin wij zijn zijn zaad. Wij zijn uit God geboren en dat zaad blijft in ons, zegt Johannes, enzovoort. En God is rijk en goeddoende over allen die hem aangenomen hebben. Over allen die in hem geloven. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. Zie? Het werk van Jozef, om even een sprong te maken nog, het werk van Jozef was al niet maar alleen voor zijn broederen, tot zegen van zijn broederen, maar tot zegen van heel de wereld. Heel het Egyptische wereldrijk in die dagen. En het werk van Mordechai was niet alleen tot zegen voor de Joden, maar tot zegen voor alle 127 landschappen van het Medo-Persische Rijk. En de zegeningen van Christus zijn niet maar alleen bestemd voor het Joodse volk, of voor Israël, of wat je daaronder verstaat, maar zijn voor alle geslachten der aarde. Voor heel de mensheid, maar uiteindelijk voor allen die in hem geloven, alle wedergeboren mensen uiteraard, die deel uitmaken van de nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is. En aan het hoofd van die hiërarchie staat uiteraard het hoofd zelf, namelijk Christus zelf. Vervolgens in deze geschiedenis Esther als uitdrukking van de gemeente. Daarna de Joden als uitdrukking van heel Israël, alle 12 stammen van Israël. En vervolgens vinden we in die hiërarchie inderdaad de volkeren tot aan het einde der aarde, alle mensen, de hele mensheid enzovoorts. Kortom, wat dit Bijbelboek ons belooft, is dat het er weliswaar in de geschiedenis voorlopig niet zo uitziet, maar dat van de ene dag op de andere, op een bepaalde datum, hè? Dat is toch van de ene dag op de andere, je hoeft het niet al te letterlijk nemen wat ik nu zeg, van de ene dag op de andere, maar dat niettemin onverwas in te bestemder tijd, laat ik het dan zo zeggen met de uitdrukking uit met name het boek Daniel, dat te bestemder tijd de Heer orde op zaken zal stellen. Van Gods wegen worden de dingen geregeld en zal een Israëlitisch wereldrijk op aarde gevestigd worden. Want de Heer Jezus Christus, die de minste is onder de mensen, met dank aan Daniel 2, zal niettemin de grootste zijn. In de pauze zei iemand tegen me, zei dat groter en groter worden, dat is net als die steen in Daniel 2. En dat is ook zo. Steen zonder handen, afgehouwen, kwam naar beneden en die werd groter en groter en vulde de gehele aarde en vernietigde het hele beeld, inclusief die 10. In dit geval tenen, maar zo is het ook inderdaad. Dat is wat de wereld te wachten staat. Dus maak u geen zorgen, broeders en zusters. Het ziet er slecht uit in de wereld. Het lijkt niet goed te gaan, maar maak u zich geen zorgen. Er wordt wat geregeld. En binnen afzienbare tijd zal dat dus ook gerealiseerd worden. Terwijl de duivel bezig is zijn koninkrijk te vestigen, wordt in werkelijkheid in precies dezelfde tijd, maar dat heb ik u vaker verteld, wordt in precies dezelfde tijd het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd. En daar zal de duivel, de tegenstander, de antichrist niet tegenop kunnen. Integendeel, het zijn de dagen die van oudsher bestemd zijn tot vrucht, tot poer. Want dat is de bestemming, het lot van de wereld als zodanig. Dat degene die beschouwd wordt als de vijand van deze wereld niettemin de macht zal krijgen. En dat allen die hem die macht niet gunnen, of hem niet als zodanig, als de koning herkennen of erkennen, van Gods wegen inderdaad zullen worden weggedaan. Al verzoening, jazeker, maar degenen die er niet bij horen worden dus eerst daaruit verwijderd. Opdat wat er overblijft geheel en al met God verzoend zou zijn en zou leven onder zijn zegeningen. Heeft er iemand nog vragen?
Komt er wat bij het vorige Poerimfeest?
Voor zover ik weet komt er de hele Bijbel niet meer voor. Nee. Geen Poerim. Wel het Loofhuttenfeest in de 1000 jaren, maar Poerimfeest wordt niet meer genoemd. Dus even helemaal buiten de lijn van de geschiedenis. Esther wordt sowieso niet meer genoemd, hè? Mordechai ook niet. Staat helemaal buiten de Bijbelse geschiedenis. Vandaar dat het zo makkelijk was om te zeggen, dat boek hoort in de Bijbel helemaal niet thuis. Dat men er geen verwijzingen naar vindt. Maar als je de geschiedenis volgt en de symboliek, de profetie erin ziet, dan zeg je, ja, maar het hoort er wel degelijk in thuis, hè? Hier op aarde, geschiedenis zal zo gaan. Het lijkt verkeerd te gaan, maar ergens daarboven, daar is iemand die de zaken regelt. Hè? De touwtjes in handen krijgt, enzovoorts. Goed, reden genoeg om de Heer daarvoor te danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij uw woord mocht openen ook weer deze morgen. En via deze oude geschiedenis onze hoop en verwachting mochten richten op de toekomst. En we moeten erkennen dat het er in de wereld naar uitziet dat Haman de macht heeft. Maar we weten ook dat aan u gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat deze zoon, deze gezalfde, inderdaad gezalfd en gesteld is, opdat hij de hele aarde zal oordelen. We zeggen u dank dat we naar die dagen ook mogen uitzien en mogen beseffen dat ook wij als eerstelingen van dat nieuwe verbond daar een rol in zullen spelen. En mogen uitzien naar onze openbaring in heerlijkheid, samen met ons hoofd, onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij willen u dank zeggen dat wij die hoop hebben. Dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien. Mede gesterkt ook door deze geschiedenissen, waarin wij een afbeelding vinden van deze dingen die haast geschieden moeten. Wij danken u dat we nu mogen leven uit de rijkdom van uw genade. En mogen uitgaan zelfs buiten de legerplaats in de wetenschap dat u die zaken van de wereld allang geregeld hebt. Maar dat u vooralsnog bezig bent met de roeping van een volk voor uw naam. Een volk dat geroepen is om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus. Veranderd te worden naar zijn beeld. En als resultaat van uw werk ook in heerlijkheid zal getoond worden in de toekomst aan diezelfde wereld. We zeggen u dank voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. Waaruit wij ook dagelijks mogen leven. In afhankelijkheid van u. In het vertrouwen dat u niet alleen deze beloften gedaan hebt. Maar ook bij machten bent om te doen wat u gezegd hebt. Daarom vertrouwen we ons aan u toe. En vragen u of u dat goede werk aan ons begonnen ook daadwerkelijk wilt voleindigen. Zoals u beloofd hebt in uw woord. Tot op de dag van Christus. Amen.